Geheel toevallig verscheen deze week de Nederlandse vertaling van het essay Liegen in de Politiek van politiek filosoof Hannah Arendt. Het essay staat in de bundel Het waagstuk van de politiek. En een van de vertalers, filosoof Dirk de Schutter vanuit Brussel, weet inmiddels alles over de aard van de politieke leugen.
Ja, en we gaan met Dirk de Schutter praten over wat we in Nederland sinds kort hele en halve leugens of halve waarheden noemen. Maar is die opschepperij van Zijlstra wel een onschuldig leugentje of is het een grote leugen? En wat kenmerkt eigenlijk de politieke leugen? Daar gaan we het over hebben. Dirk de Schutter, welkom. Hebben jullie het een beetje meegekregen, het drama met Halbe in België?
Toch wel. In vertraging, neem ik aan. Ik bedoel vooral de afloop. Het feit dat hij heeft ontslag genomen, zijn ontslag heeft ingediend. En dit weekend stond er in de Standaard ook een nabeschouwing door Peter van der Meers, vroeger hoofdredacteur van de Standaard en nu hoofdredacteur van het NRC. En die vergelijkt de regeringsperiode van Mark Rutte, het premierschap van Mark Rutte, op een grappige manier met de fameuze dodenrit van dokter Andus P. Trojka hier, trojka daar. Op weg naar die fameuze Russische stad waarvan de naam nu ontgaat. En ze moeten altijd maar kinderen overboord gooien.
Maar het eind... niet onks?
Oh, ja, zoiets, ja. Ja. En het eind kent u, degene die het zogenaamd zingt, die raakt ook niet in die stad. Dus dat is de waarschuwing van Van der Meers aan Mark Rutte.
Leuk overigens dat hij dat in België publiceert en niet in zijn eigen krant in Nederland. Maar goed, dat allemaal terzijde. Hoe zou Hannah Arendt deze politieke leugen van Halbe Zijlstra, waar zou zij die categoriseren? Onder welke categorie zou het vallen in haar betoog?
Wel, het is een merkwaardige leugen, omdat het is geen eenvoudige leugen. Een eenvoudige leugen, zegt Arendt, ontkent een feit. Een misdadiger wordt ervan beschuldigd dat hij een moord gepleegd heeft en hij ontkent dat hij op die plek geweest is. Die zegt nee, dat is niet zo. Maar hier is het geen ontkenning van een feit, hier wordt iets verzonnen. Zijlstra zegt dat hij een gesprek gehad heeft met Poetin. En dat gesprek is er helemaal niet geweest. Dus dat is een ander soort van leugen die volgens Arendt meer past. Arendt noemt dat een moderne leugen of een hedendaagse leugen. En die volgens haar meer past in de hedendaagse propagandamachine die op imago uit is. En dat lijkt mij ook het geval te zijn met meneer Zijlstra. Hij heeft zijn eigen blazoen dat willen oppoetsen, denk ik.
Ja. Goed, laten we even naar dat essay van Arendt toe gaan liegen in de politiek. Ze schreef het naar aanleiding van het bekend worden van de Pentagon Papers, een geheim rapport van het Amerikaanse ministerie van Defensie over de VS in Vietnam tussen 1945 en 1967. Dat werd in 1971 openbaar en dat rapport stond, geloof ik, vol leugens.
Dat rapport onthulde dat er jarenlang leugens verteld waren over de situatie in Zuidoost-Azië. Aanvankelijk nog met Frankrijk, de betrokkenheid van Frankrijk en dan de overname door de Verenigde Staten. Leugens met betrekking tot wat daar gebeurd is, hoe de oorlog er gekomen is. Waarschijnlijk is die uitgelokt door de Verenigde Staten. Het fameuze Tonkin-incident. Leugens over het aantal slachtoffers, vooral dan het aantal Vietnamese slachtoffers. Naar schatting waren er uiteindelijk tussen de 2 en de 2,5 miljoen slachtoffers. En er is een merkwaardige episode achteraf, niet van Arendt, maar van een bewonderaar van Arendt, namelijk Noam Chomsky, die in een van zijn essays schrijft dat er een peiling geweest is aan een Amerikaanse universiteit, in Amherst met name, en daar aan studenten gevraagd is hoeveel slachtoffers er gevallen zijn aan de Vietnamese kant. En het correcte cijfer is tussen de 2 en de 2,5 miljoen. En het gemiddelde antwoord van de Amerikaanse student was 200.000. En Chomsky voegt eraan toe, wat zouden wij denken als Duitse studenten zouden zeggen dat er tijdens de oorlog, tijdens dat de slachtoffers van de Shoah 600.000 mensen zijn en geen 6 miljoen.
Dus het meest verontrustende hieraan is eigenlijk dat in een door en door zogenaamd voorbeeldige democratie een leugenapparaat dit erin weet te hameren.
Precies.
Laten we even stilstaan bij hoe Arendt de systematiek van het liegen analyseert. En een van de eerste dingen die opvalt is dat zij zegt, ja, de leugenaar praat zijn eigen leugen altijd recht. Het is altijd een leugentje om Beswil.
Ja, en niet alleen praat hij zijn eigen leugen recht. Hij gaat op de duur ook geloven in zijn eigen leugen. Arendt heeft het over deception, bedrog. En daaraan is gekoppeld self-deception. Dus zelfmisleiding, zelfbedrog. En dat is ook het gevaarlijke, zegt zij. Het gevaarlijke van totalitaire regimes die op grote schaal leugens vertellen is niet dat die leugens geloofd worden, maar dat de bevolking niet langer het onderscheid maakt tussen wat waar is en niet waar is. En eigenlijk de interesse in dat onderscheid verliest. En dat vindt Arendt zeer gevaarlijk, want dat worden mensen die bereid zijn om het even wat te doen.
Ja, en dat betekent dus dat ze eigenlijk zegt, we zijn gewend aan grote leugens en kleinere leugens in dictaturen, onder Stalin en onder Hitler, maar bij een democratie zou het eigenlijk anders moeten zijn?
Ja, bij een democratie hoort het niet, of het brengt een democratie in gevaar. En het is duidelijk dat de leugen van meneer Zijlstra geen kolossale leugen is, zoals ze verspreid zijn door Hitler en Stalin. Maar het is wel een leugen die de geloofwaardigheid van de man aantast. Vooral omdat ik dus ook gelezen heb dat de komende weken er nieuwe gesprekken gepland zijn over het vliegtuig dat neergestort is en waarvan het grootste aantal slachtoffers Nederlanders waren of van Nederlandse afkomst. En gesprekken met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Ja, Zijlstra is wel degelijk heeft gezichtsverlies geleden. Ja.
Weet je wat we doen? We gaan nog even, niet omdat we er geen genoeg van kunnen krijgen, want dat ligt iets ingewikkelder hier in Nederland, maar speciaal voor België, voor jou Dirk, en ook voor onze luisteraars, gaan we nog één keer naar die leugen van Halbe Zijlstra luisteren op het VVD-congres uit 2016.
Ik was begin 2006 aanwezig in de dasja van Vladimir Poetin. Ik was weggestopt achterin het zaaltje waar het plaatsvond. Maar ik kon heel goed horen wat het antwoord van Vladimir Poetin was op de vraag wat hij verstond onder Groot-Rusland. En zijn antwoord was: dat is Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en de Baltische Staten. En oh ja, Kazachstan, dat was nice to have.
Ja, ik, Dirk de Schutte, ik ga even naar Michel Krielaars, een Ruslandkenner die hier ook bij ons aan tafel zit om dadelijk te praten over een nieuw boek over Rusland. Maar we weten dat hij er niet bij was, dat is leugen 1. Maar wat hij zegt, is dat ook niet een gevaarlijke geopolitieke leugen?
Ja, volgens mij wel. Het zijn allemaal de heikele punten. De kwestie met Oekraïne, de Krim, de landen die onafhankelijk geworden zijn na het instorten van de vroegere Sovjet-Unie. Het zijn internationaal allemaal heikele punten. Ja. En hij stelt het voor alsof Poetin die allemaal terug wil binnenrijven.
Ja, ik wil dat ook even een beetje goed vinden, Dirk, voorleggen aan Michel Krielaars, Ruslandkenner, die hier aan tafel zit. Dirk de Schutte, is het inderdaad, heeft hij een punt? Is dit een gevaarlijke geopolitieke leugen?
Ik ben het helemaal met hem eens. Kijk, Poetin zat met Van der Veer van Shell aan tafel. Dat was een beetje borrelpraat. Ik denk dat ze hebben gesproken van het Rusland waar u nu bent opgegroeid, de Sovjet-Unie. Dat was de Baltische landen, Oekraïne, Wit-Rusland, Kazachstan. En meer betekende het niet. En in 2006 was Poetin bezig met het scheppen van de beste betrekkingen met het Westen. Dus er was geen enkele sprake van territoriale expansie.
Maar goed, als ik vraag het ook even aan Chris Klep en Dirk de Schutte dadelijk nog één keer tot slot. Dit is dus toch niet zo'n onschuldig leugentje, inhoudelijk gezien ook. Het suggereert dat Poetin eigenlijk staat te springen om de Baltische Staten in te nemen. Ja, en dat is misschien wel niet zo.
Wat uit elk blik, en ook vanuit een puur nuchtere blik, volkomen onzin is. Want Poetin, even los van wat terecht gezegd wordt, dat dat een periode is waarin de relaties juist opbloeien tussen Oost en West. Inhoudelijk ook volkomen onjuist is als Poetin dat zou zeggen. Hij weet dat hij uit puur realistisch oogpunt, uit oogpunt van zijn militaire macht, dat nooit zou kunnen. Hij heeft er geen enkel belang bij om wie dan ook te provoceren. Sterker nog, hij heeft er veel meer belang bij om de lange termijn ondermijnend te werken. Dus waarom zou hij in hemelsnaam tegenover uitgerekend Jeroen van der Veer, een oud-topman van Shell, zoiets zeggen? Ik kan me dat helemaal niet voorstellen.
Goed, Dirk de Schutte, je hoort dat alle verstandige mensen hier in Nederland hier vanochtend bijeen verzameld zijn. Zijn het allemaal met jouw analyse eens? Dus eigenlijk is het toch niet echt een kleine leugen?
Nee.
Ook niet volgens Arendt, vermoeden wij?
Nee. Nee, ik weet dat er over gediscussieerd wordt in Nederland. Ik heb een aantal krantenknipsels gelezen en ik ben vergeten welke krant precies, maar sommigen willen hem vrijpleiten. Ik heb ook begrepen dat Mark Rutte, dat de eerste reactie van Mark Rutte was om het allemaal te minimaliseren. Maar het is gevaarlijk.
Maar misschien is het vooral een hele onhandige leugen geweest. Dus hij kan het misschien gewoon niet zo goed.
Liegen bedoel je?
Liegen.
Ineens werd het stil. Kijk, we willen hem afvallen. Zo erg willen we hem kennelijk ook weer niet afvallen. Zeg, Dirk de Schutter, mag ik je bedanken. Het boek heet dus Het Waagstuk van de Politiek. Het boek van de vertalingen van politieke stukken van Hannah Arendt. Waar trouwens ook een transcriptie in staat van het prachtige televisie-interview wat Hannah Arendt ooit gehouden heeft. En wat iedereen op Google moet opzoeken als je een vrouw 2 uur lang pratend wil zien roken. Of rokend wil zien praten. Allemaal naar gaan kijken wie het niet gedaan heeft. Het boek komt uit bij uitgeverij Clement op 1 mei. Dirk de Schutter, hartelijk dank.
Graag gedaan.